Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Mijn gasten vandaag, Koen van de Ven, redacteur van De Groene Amsterdammer, en vriend en oud-medestudent Reni Koens van de onderzoeksgroep Follow the Money. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Zeer bijzonder verhaal. Echte onderzoeksjournalistiek. Heel lang geleden, in mijn tijd bij De Groene, konden we dat helemaal niet betalen, zo'n verhaal. Met data en al. Het heet Rafelende Randen en het gaat over een wijkende overheid die nauwelijks nog tastbaar is en stilletjes wegsluipt uit de dorpen en dorpjes. Aan de randen van Nederland leidt dat tot sluiting en complete afwezigheid van publieke voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en zo verder. Nogmaals, ik was aangenaam getroffen toen ik dit verhaal las. En bovendien zijn jullie er heel lang mee bezig geweest, las ik, vanaf april.
Klopt.
Dit jaar. Ja. Ik begin even met jou, Koen. Is De Groene, heet De Amsterdammer. Is erg randstedelijk.
Erg misleidend.
Dit gaat heel erg over de pijn van het platteland. Ja. Hoe kom je aan dat onderwerp? Hoe kwamen jullie aan dat onderwerp?
Ja, nou dat eigenlijk, moet ik zeggen, dit kwam het voort uit een, ik denk, beetje langdurige frustratie bij ons in de redactievergadering, waarbij wij al jarenlang staan er in vooral dagbladen, hele goede reportages, verslaggeverscolumns, die heel vaak dit fenomeen anekdotisch beschreven. De hoeveelheid columns, ja, en dit...
terugtrekkende overheid.
En ik merkte bijna, op een gegeven moment hebben we echt zo'n tijd gehad dat we vrij vaak een vergadering dat iemand zei, hebben jullie dat verhaal gelezen over dat dorp waar nou de bibliotheek weg is? En nou goed, in deze mal kon je dus ook invullen met, heb je dat verhaal gelezen over die gemeente waar het zwembad weg was? Je kwam het steeds tegen. En op een gegeven moment, we hebben een keer bedacht, kunnen we dat niet veel structureler bekijken? Is dit echt zo? Kunnen we hier een soort lijn in ontwaren? En
meestal merk je dat dan als je gezellig met vakantie bent in Zuid-Frankrijk of Portugal. Hè? Dat je denkt, goh, wat een leuk pittoresk dorpje. Maar hé, er is hier verder eigenlijk niks open. Dan valt het op.
Misschien moeten we daar ook echt nog op terugkomen. Ik denk de parallellen met... Ik ben eerder voor Brexit in Engeland geweest. En nee, je noemt Frankrijk, is echt... die dringt zich hier wel op. Die hebben we ook met Kind Putters besproken. Nou, het enige wat ik nog wil toevoegen, want dan wil ik heel graag ook heel kort nog Remy introduceren in deze bestaansgeschiedenis van het verhaal. Op een ochtend zei ik, kunnen we dit niet gaan durven? Wat een beetje gewaagde uitspraak is. En toen zei Sandra, de hoofdredacteur, je meteen, supergoed idee. Want toen heb ik die vergadering uitgelopen. Toen heb ik meteen Remy gebeld.
Want die kende Remy?
Ja, heel veel jaren geleden inmiddels, van de School voor Journalistiek in Utrecht. En ik zie altijd wat Remy doet. Remy is echt de datajournalist. Ik werk graag met data, maar ik ben zelf geen datajournalist. En jij was eigenlijk ook meteen enthousiast. Dus voor mij de volgende dag zijn wij gewoon gaan zitten. En hebben we een plan gemaakt. En voor mij waren ze bij jou ook snel overtuigd, hè, op de redactie.
Ja, bij mij op de redactie was vrij snel evident dat dit een onderwerp was waar zoveel financiële als maatschappelijke consequenties aan hangen. Follow the money, dat financiële, dat raakte mijn hoofdredactie wel. Waardoor ik ook een go kreeg om hiermee aan de slag te gaan samen met Koen.
Ja, het is ook belangrijk, omdat je anders weer zo'n prachtig... maar een beetje zo'n essay krijgt van een indruk, een beschouwing, heel persoonlijk. Dan nu heb je, ik weet niet hoe hard die cijfers zijn, maar dat zijn in ieder geval cijfers. En data zijn nooit alleen maar data, maar het zijn in ieder geval data. En ze zijn niet totaal zomaar een interpretatie. Je kan gewoon het CBS, het Cultureel Bureau voor Statistiek, en het Sociaal Cultureel Planbureau, kun je dingen teruglezen. Dat hebben jullie ook allemaal gedaan. Dus dat vind ik fantastisch. zelf ook nog enige connectie met het platteland? Ouders, weet, hè, zodat je dat ook hoort van vrienden, van kennissen? Van...
Ja, ik kan een heel kort antwoord geven. Dan moet jij denken. Ik ben in Amsterdam geboren en toen zijn mijn ouders naar de Zaanstreek verhuisd. Dat grenst direct aan Amsterdam, maar dat voelt wel echt als zeer diep Noord-Holland al meteen. Dus ik zeg iets van plattelandscultuur wel, maar wij waren heel duidelijk daar import Amsterdammers. Dus het is wel een beetje moeilijk om dat te beantwoorden. Uh-huh. En de stad was toen nog heel dichtbij, maar... Ja. Moet jij het,
Remy?
Ja, tot ik ging studeren heb ik in Emmen gewoond. Ja. En dat is nou precies zo'n plek in Nederland waar ja, de voorzieningen heel hard achteruit gaan. Nu is de stad Emmen zelf een soort uitzondering op de regel, omdat het ja, enige bevolkte gebied in die omgeving is. Maar als je de dorpen daaromheen ziet, daar blijft ook gewoon niet zoveel meer over.
Jullie hebben eigenlijk al die harde data, maar je hebt ook echt een verhalend... verhaal geschreven, een reportageachtig verhaal. En echt is de hoofdfiguur, vind ik, van jullie verhaal, dat vinden jullie zelf denk ik ook, Jan Schuurman Hess.
Ja, die is fantastisch.
Ja. Een journalist en een schrijver en een actievoerder. Hij is een Partij van de Arbeid lid, oud-sociaaldemocraat. Hij woont in Noord-Beveland, is daar ooit gaan wonen. Vertel even iets meer over die Jan Schuurman Hess, dan gaan we zo even naar hem luisteren.
Ja, nou wat ik heel mooi is, hij is inderdaad de hoofdpersoon en hij is echt een typische luisterende pels van de Partij van de Arbeid. Echt al sinds de jaren 80, in ieder geval misschien al langer zelfs, maar in ieder geval al heel lang fanatiek lid. Nou, zo'n man die nooit, laat ik zeggen, echt het centrum van de macht is, maar wel altijd heel veel partijprominente partijvoorzitters, bekende politici kennen hem allemaal. Die kennen ook allemaal de weg naar Katz, het dorp op Noord-Beveland waar hij woont. En waarom ik hem heel mooi vond is dat hij... zelf natuurlijk opbrengt. Nou ja, dit verhaal gaat ook een beetje over dat oude ideaal van spreiding van kennis, macht en inkomen. Heel oud sociaal-democratisch idee.
Joop den El.
Jaren
70.
Hij heeft eigenlijk aan den leven de teleurgang daarvan ondervonden. Heeft ook moeten knokken om dat overeind te houden. En ook nou ja, bij vlagen zich wel eens moeten afvragen, vind ik dit nog in mijn partij? Nou, zijn conclusie is ja, want hij knokt voor die partij. Maar dus daar komt er heel veel in samen.
Want het grappige is, hij is dus iemand, Schuurman Hess, die niet daar vandaan komt, oorspronkelijk, die daar is gaan wonen met zijn vrouw en ik ben zijn kinderen. Waarmee ineens dat schooltje in Katz, dat dorpje in Noord-Beveland, bestaansrecht kreeg. Omdat er twee kindertjes, geloof ik, bijkwamen op dat schooltje. Laten we even een kort stukje luisteren. Dat is wel grappig even te vertellen. Hij wordt uit bed gebeld door Omroep Zeeland. Hij heeft de avond ervoor, de nacht ervoor moet ik eigenlijk zeggen, heeft hij naar een debat zitten kijken in de Tweede Kamer over dat krimpbeleid in het platteland. Dat is heel laat geworden, 5 uur, 6 uur. En een uur later belt dan Omroep Zeeland en je hoort dus dat de man Jan Schuurman Hess net wakker is.
Ja. Want wat betekent dit voor jullie dan?
Nou, in ieder geval op dit moment dat het niet zo is dat we volgend jaar een schooltje open kunnen doen. En ons schooltje zou niet te klein zijn. De norm voor de gemeente Noord-Beveland is 23 leerlingen. En ik weet zeker dat we die makkelijk zouden halen. We zouden samen één doorlopende leerlijn met Isaac Beekman in Capelle gaan vormen. Ja. We zouden leerlingen genoeg hebben. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar nu, op dit moment, zegt de Kamer, het kan niet van start gaan.
Want eerst willen ze jullie proef afwachten in Groningen en daar de eerste resultaten dus van zien. Maar gaan jullie dan wel door of was dit het? Hoe zien jullie de toekomst dan?
Tussen 5:15, 6 vanochtend en nu heb ik nog niet de mensen op het dorp gesproken.
Wat zegt je gevoel?
Nou, bekijk eens, het is een enorme tegenvaller en we moeten eens even nadenken met elkaar hoe we er nu voor staan en wat ons te doen staat. Maar ik heb intussen al zoveel signalen uit het land gehad, want we zaten niet alleen in Katz in spanning, maar ook in Limburg en in Gelderland en in Friesland en in Groningen, gisteren allemaal vannacht voor de buis. Mm-hmm. Misschien is het goed dat we allemaal bij elkaar komen in Katz en eens eventjes nadenken, ook omdat we vanuit de Tweede Kamer gisteren tijdens de stemmingen al het verzoek kregen om niet op te geven.
Van wie kreeg je dat verzoek dan? Van politici, van Tweede Kamerleden?
Ja, van Kamerleden.
Maar dat is dan toch raar dat ze zeggen van nee joh, het mag niet doorgaan en ondertussen met jou zitten te appen of te twitteren of weet ik het wat van ja, maar geef niet op. Dat is een beetje, wat willen ze nou eigenlijk?
Nou ja, je moet je voorstellen, toen wij begonnen was er weinig begrip voor onze bezwaar tegen onderwijsmonopolies. Ja. Tegen de salarissen die hier in Cats werden betaald. €21.500 per maand aan een onderwijsbestuurder. Echt, dat moet de pers eens een keer naar kijken. Dat soort salarissen worden zelfs niet aan ministers betaald.
Nou, het viel eigenlijk wel reuze mee, hè, met die dikke ochtendstem. Nu ik het zo terugluister, het fragment. Maar goed, het idee is duidelijk. Hij heeft heel lang gekeken naar dat Kamerdebat, net zoals allerlei mensen in allerlei provincies. Remy, is het inderdaad zo dat die overheid, is het inderdaad vooral op het platteland en de randen van Nederland dat hij zich terugtrekt?
Ja, dat zie je wel, tenminste in versneld tempo gaan op het platteland. Als er gewoon bewoners zijn, inwoners, als je een kern hebt, dan zijn er voorzieningen nodig. Want er zijn bepaalde sociale grondrechten waar de Nederlandse overheid voor garant staat. Maar een dorp als Cats met 450 inwoners, daar hebben ze in Den Haag toch minder oog voor.
Want het gaat geloof ik over 23 kindertjes die je moet hebben om zo'n school te behouden. En dan, je hoeft er maar eentje te verliezen en dan zit je.
Ja. Nou ja, dat schooltje in Cats, dat is een school geweest. Je kan helemaal terugzien in de historie hoeveel kinderen daar elk jaar op school hebben gezeten. Daar zaten altijd 30 tot 50 kinderen op school. Ook de jaren voordat er wordt gesproken over sluiting van die school. En dan, op een gegeven moment krijgt die school in Janse woorden de doodsbrief. Waarin ze aankondigen, deze school gaat sluiten. We kunnen er nog maar een paar op het eiland open houden. Maar daarbij is niet gekeken naar hoe stabiel het aantal leerlingen is op dat schooltje. Dat is al jarenlang.
Eeuwenlang, wat je
eeuwenlang,
zegt.
Ja, gelijk.
Dat is heel goed om te markeren. Wat er is, is dat. Dat is een punt wat wij ook van mijn allebei onze stukken maken. Vrij expliciet maken is niet zozeer Noord-Beveland of Cats is veranderd. Tuurlijk, je hebt af en toe demografische schommelingen. Toen hij in de jaren 90 kwam, zaten ze net in een dalletje qua kinderen. Toen sloot, hadden ze er al geloof ik twee keer zoveel. Maar onze blik op deze plaatsen is veranderd. En onze blik op hoe aanwezig een overheid moet zijn. Of zoals Kim Putters zegt, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau in ons stuk. Wat is de ondergrens?
Ja, wat is de ondergrens?
Ja,
dat vraag ik jou dus.
Oh ja, dat is wel een hele belangrijke conclusie uit dit stuk. Is dat die, die steeds lager komen te liggen.
Steeds minder voorzieningen voor mensen die er wonen. Want het gaat eigenlijk over, kun je wonen in een dorp of een dorpje als je bijvoorbeeld naar een middelbare school wil, niet hoger dan de HAVO, en 18 kilometer moet fietsen. Dat de dichtstbijzijnde VMBO-school toch al 12 kilometer fietsen is. Laat staan dat als je naar een gymnasium wil,
precies,
dan is het gewoon 35 kilometer fietsen.
Ja.
En mag je dan met de trein naar Middelburg, geloof ik. Dus dan kun je je afvragen hoeveel bestaansrecht heeft zo'n dorp nog. En waar moet je zeggen, maar dat hoort een nette overheid niet toe te staan.
Precies, dat is echt de vraag die we natuurlijk, denk ik, heel nadrukkelijk opwerpen. Waar die grens precies moet komen te liggen, dat zou eigenlijk, daar zou je echt nog, dat zou bijna een vervolg kunnen zijn. Dat is ook een vraag die heel veel mensen ook opwerpen uit alle hoeken van het land. Wat denk ik ook wel belangrijk is om aan te geven, is dat hetgeen wat er ook verloren is gegaan in zo'n dorp als Cats, is dus ook niet alleen een school. Het was eigenlijk de laatste voorziening. En een laatste voorziening, dat zien we ook bij heel veel sluiting van bibliotheken, is vaak alweer veel meer dan een school. Dus als we het, je ziet vaak in zo'n onderwijswet wordt het versmalt tot een school. Dat was inmiddels ook de plek waar de dorpskrant werd gedrukt, waar de badmintonvereniging zat, waar ouderen ook gymnastiek deden in het gymlokaal. En zo is een hele opsomming. Hij is nog langer de Oranjevereniging, muzieklessen. Volgens mij eigenlijk alles gebeurde alleen nog maar in die school. Dus als je dat laatste ding ook nog sluit, en dat zit nooit in een spreadsheet, dan gaat eigenlijk er veel meer verloren. Dus
dat het gekke is natuurlijk dat Nederland, dat beschrijven jullie ook in het stuk, een hele lange geschiedenis heeft van maakbaarheid. Noord-Beveland is ooit zelfs gemaakt uit het water.
Ja.
Dus dat is gewoon gepolderd en het is ontstaan. Nederland heeft die maakbaarheidsgeschiedenis. Hoe kunnen we dat zo vergeten zijn? Wanneer is het dan gebeurd? We hadden het net over de jaren 70. Joop den Uyl als premier. Spreiding, macht, kennis, inkomen. Jaren 80 is het toen ingezet dat de overheid rendement moest gaan brengen.
Nou, dat is wel echt iets van kabinet Lubbers 1 en 2 geweest, waar de gedachte is ingezet, Van een efficiëntere overheid. Een overheid die moet letten op de begroting. Onno Ruding, dat was de minister van Financiën, die kwam volgens mij voor het eerst met termen als uitgavendiscipline. Nou, dat zijn termen die we inmiddels overal terugzien. Maar die waren toenertijd, waren die redelijk nieuw. Onno Ruding werd minister van Financiën in een tijd dat het economisch ook niet goed ging met Nederland.
Nee, en sterker nog, Lubbers was ook premier toen het heel slecht ging met Nederland. Dus hoe fijn die verhaal ook is, ik denk wel, want ik heb die tijd geleefd.
Ja,
ja, maar het was ook helemaal geen geld. En er was een enorme crisis, grote werkloosheid. Iedereen zat in de WAO, ja, de Wet Arbeidsongeschiktheid. Ja. Nederland was ziek, zoals Lubbers zei. Dus er moest ook ingegrepen worden.
Ja, volgens mij is daar ook echt wel consensus over. Dat er natuurlijk ook wel, misschien wel weer, dat de kleep ook echt wel weer een keer de andere kant op mocht. De vraag is alleen of die kleep ooit nog ergens is geëindigd, denk ik. Want wat Onno Ruding, die, nou, daar hebben we even contact ook mee gezocht. Ook omdat hij wat, kijk, het was niet alleen Onno Ruding. Dat zou ik bijna een kinderachtige versmalling vinden. Maar hij is wel, hij heeft recent wat memoires uitgebracht, waarin die ook heel erg terugblikt op die tijd. En dan zie je ook, dan zie je eigenlijk hoe binnen zo'n kabinet dat nog dan tot ruzie leidt. Ook in de samenleving tot veel debat. Maar wat hij ook heel genoegzaam vaststelt, is dat bijvoorbeeld in de jaren 90, toen we inmiddels paars hadden, maar ook in de jaren daarna, eigenlijk die omslag in denken van hoe we naar Nederland kijken, eigenlijk overal navolging heeft gekregen. Dat is ook het interessante, vind ik, aan dit fenomeen is, het is niet per se links of rechts. Het is iets wat juist gewoon het hele politieke of het brede midden, zoals we het tegenwoordig noemen, is bijna collectief omgegaan.
Ook
en die randen van Nederland.
Ook de PvdA.
Zeker ook de PvdA. En ook het CDA, dus wel de Sociaaldemocratie.
Ja,
het CDA is traditioneel. Ja, je wilt zeggen. Ja.
Nou ja, van oudsher toch de Christendemocraten zijn van oudsher ijzersterk op het platteland. Zouden moeten staan voor al die, wat we nou de boerenburgerbeweging noemen. Dat was ooit viel samen met de Christendemocraten, die, nou, Ruding was van het CDA, was een partijgenoot. Hè?
Ja.
Nee dus.
Nee, dat is ook, nee, absoluut. Er zit een, nou ja, Remi en ik hebben een heel fijn bezoek afgelegd aan Pekela in Oost-Groningen, waarbij we met lokale PVV-leider een rondje zijn gaan rijden. Best wel een lang rondje trouwens. En toen zijn we langs alle dichtgespijkerde luiken gegaan. En op een gegeven moment, dat vond ik echt heel illustratief, zet hij even de auto stil bij een veld en zegt hij, ja, hier zat het AZC. En toen dacht ik, ja, dit is wel het moment om even met hem te bespreken. Deze man is een lokale vertegenwoordiger van de anti-migratiepartij. Ik zei, nou, hoe belangrijk is dat voor je? Hij zei, nee, dat speelt je helemaal niet. Toen vroegen we aan hem, Remi en ik, wat vind je dan belangrijk? Ja, onderwijs, voorzieningen, de bibliotheek zelfs. Nou, ik had een PV nog nooit voor de bibliotheek horen pleiten. En die begon eigenlijk aan die hele rij, banen. Nou, toen zeiden we tegen hem, zei, nou, dan heb je eigenlijk een PvdA-programma geschreven. Nou, toen moest hij heel hard lachen. En toen zei hij, ja, nou ja, als dat het PvdA-programma is, ik vind het heel mooi, maar het is hier nooit uitgevoerd. En nou ja, daar zit de pijn in, denk ik.
Dat is heel pijnlijk, want in zekere zin zeg jij, of zeggen jullie ook in dat hele verhaal, dat juist door de inertie van het midden, politieke midden, wordt die veenbrand, die woedt aan de randen van Nederland, en die valt, zeg maar, in de kiezersoogst, die valt toe aan de rechtse populistische partij, de PVV, Forum voor Democratie, ja, nou, ik geloof dat er nog een paar zijn. Maar dat ongenoegen wordt dus gehaald. Aan de rechterzijde wordt die winst verzilverd.
Ja, dat was het, ja.
Ja, ik denk dat je in de, nou, wanneer was het? De SP heeft er ook een tijd een opleving van gehad.
Ja.
Maar, nou ja, inmiddels is dat inderdaad volledig aan de rechterkant te zien. Dat de, ja, een proteststemmer mag je het ook niet helemaal noemen meer. Maar daar zit wel de stemmer die met onbehagen zit. Van, hey, mijn klacht wordt niet gehoord in Den Haag. De politici die daar bezig zijn met de dagelijkse gang van ons land, die weten niet wat er afspeelt in mijn dorp, in mijn buurt.
Wat gebeurt er in Cats? Dat is eigenlijk de grote hamvraag voor alle politici, zou dat moeten zijn. Nog een kort fragmentje van dezelfde Jan Schuurman-Hess, de journalist die we net ook al hoorden. Hij heeft ook een boek geschreven, Voettocht naar het hart van het land, waarin hij te voet door Zeeland loopt en dan
door heel Nederland.
Door heel Nederland. Nou, kijk eens, het gaat nog veel verder. En met gewone mensen, zoals dat heet, praat. Hij loopt dus en hij praat met het volk, met de mensen die daar wonen, wat er gebeurt en wat er zou moeten gebeuren.
Je krijgt die verhalen halen maar eens los. Want een wildvreemde wandelende zeeuw is niet de eerste de beste waarbij je hart gaat luchten.
Mensen die zijn afwachtend, die zijn terughoudend. Maar als ik dan uitleg wat mijn bedoeling is en dat ik benieuwd ben naar de verhalen die ik onderweg wil optekenen, ja, dan openen mensen zich en dan krijg ik ongelooflijk veel verhalen te horen. En die zijn soms zo indringend en zo zwaar, ja, dat het niet gemakkelijk is om het ook allemaal maar zo te verwerken. Het is lichamelijk zwaar, het is geestelijk zwaar, maar het is het grootste voorrecht wat ik in mijn beroepsleven heb meegemaakt. Het is een groot voorrecht om dit te doen.
Ja, dat was dus Schuurman Hess, de auteur van Voettocht naar het hart van het land, waarin hij al lopend door Nederland het ongenoegen inventariseert. Wat ik zo raar vind nog steeds eigenlijk. We hebben het heel kort over Fortuyn gehad, is even gevallen. Ja. Nou, dat was natuurlijk de grote omslag die daar ook, wat je ook van de man denkt, maar echt werk van maakte. Het gaat niet goed met Nederland. Paars is een puinhoop. De paarse puinhopen. En we gaan nu, we moeten weer zorgen dat er vooral ook in die dorpen en middelgrote steden en kleine stadjes voldoende voorzieningen zijn. Ik heb altijd gedacht dat populisme, dat is een stedelijk fenomeen.
Ja, nou ja, dat is dus ook het wonderlijke. We hebben, het is een maand voordat onze stukken zijn uitgekomen, is er in opdracht, vond ik opvallend, van het ministerie van Landbouw een rapport gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heet Regionaal Onbehagen. Het is echt niet mijn gewoonte om rapporten te noemen op dit soort plekken.
Regionaal onbehagen.
Ja, maar het is echt de moeite. Goed, het is echt de moeite. Uh-huh. En daarin constateert ook constateren de onderzoekers iets wat ik eigenlijk zo voor de hand liggend vind. En tegelijkertijd wordt er te weinig hardop gezegd. En dat is dat die hele fortuinrevolte begon echt in de steden, in plaats van Spijkenisse, in Rotterdam, buitenwijken van randsteden. En daar is volgens die onderzoekers, heeft dat hele politieke midden zich eigenlijk daar 20 jaar blootgestaard. Van die mensen hun wijken veranderen, stedelijke problematiek. En door dat totaal blind staren op dat stedelijke sentiment, waar misschien die fortuinrevolte wel begon, hebben ze eigenlijk gemist dat er een nieuwe voedingsbodem is gekomen voor populisme, dat ver buiten die randsteden ligt. En dat dus afspeelt in Oost-Groningen, in Zeeland. En dat heeft te maken met het voorzieningenniveau. Want opnieuw, ja, het wordt heel vaak ook hardop gezegd van, hoe kunnen nou mensen stemmen op een partij die tegen migratie is in een gebied waar er geen immigratie is? En nou ja, zij zeggen dat ze eigenlijk heel goed te verklaren, want deze mensen hebben een hele andere reële klacht, maar die horen we niet, omdat we nog te veel ons eigenlijk concentreren op een, dat stedelijke sentiment.
Ja,
dat is een interessante
analyse. Ik kan me herinneren, 2 of 3 jaar geleden... dat Thierry Baudet zich ineens stortte op de boeren.
Ja.
En ik dacht, Forum voor Democratie, dat zijn toch allemaal die semi-academische jongelui met nette jasjes en dasjes. Ja. En die gaan dan naar Emmen en die boeren die herkennen zich dan weer in Thierry Baudet. Wat is er toch gaande met dit land? Maar dat had Baudet dus heel goed gezien.
Absoluut. En Caroline van der Plas ook.
Kijk,
van de boer-burgerbeweging. Ja. Wij hebben terecht ook, ik ook lang, we focussen heel erg op haar inbreng rondom stikstofdiscussie en de boerenlobby. En zij is ook wel zeker ook een product van die boerenlobby. Maar het is een heel ander deel van haar verhaal, wat ze ook heel vaak inbrengt. Dat ben ik eigenlijk ook pas gaan begrijpen door onze gezamenlijke zoektocht. Want dan zegt ze letterlijk dingen als, ik kom op voor het Nederland waar ze moeten kiezen tussen het sluiten van de bibliotheek of het sluiten van het zwembad. Daar kun je heel lang over hebben, maar dat is echt waar. Dat is een reële klacht.
Ik kijk nog even naar Remy, geboren te Emmen. Ik bedoel, je hebt recht van spreken hier.
Ja, het is een reële klacht. We spraken bijvoorbeeld met René Paas, de commissaris van de Koning van Groningen. Hij had over fusiegemeenten had hij nog een aantal gedachten lopen. Namelijk, als er 2 gemeenten samengaan tot een nieuwe gemeente, dan ga je kijken, welke gemeente kon welke voorziening het best leveren.
Ja.
En dan moet je als gemeente de keuze maken. Houden we 2 voorzieningen open, wat heel duur is, waar we eigenlijk geen geld voor hebben, of houden we er eentje open die heel goed was of beter was dan de ander? Dan blijft er 1 over. En zo maak je steeds van dit soort keuzes op allerlei voorzieningen, waardoor eigenlijk de schaal of de afstand steeds groter wordt om toch een bepaald niveau van voorzieningen te kunnen bieden.
Is het nou ook zo dat we hebben die... Nou, dat is nog niet voorbij. Maar we zitten eigenlijk nog midden in de COVID-tijd. Dat heeft ons... We weten nog niet precies wat het ons heeft geleerd, maar wel dat die overheid erg belangrijk is, betrouwbaar moet zijn en niet zomaar kan terugtreden. Gaat het niet heel erg snel iets doen veranderen in deze beweging van de terugtrekkende overheid?
Ik weet niet of dat te abstract is. In zijn algemeenheid zie je dat gewoon. Maar dat is bijna zo'n hele kentering die we misschien al een paar jaar zien en die misschien door COVID is versneld, dat de herwaardering van de actieve overheid en gewoon, nou ja, wij gebruiken heel graag het begrip de zichtbare overheid, de overheid die je gewoon kan ontmoeten, die je kan spreken, dat die is wel echt flink aan de opmars bezig. Het zie je trouwens nu ook in de recente debatten in Den Haag, dat eigenlijk het pleidooi voor bemenste plekken, voor gewoon de overheid die je wel kan ervaren, is heel groot. Ik weet niet precies wat met corona te maken, maar ik kan het me wel voorstellen. De overheid is nog nooit zo dichtbij in ons leven geweest.
Nee,
en eigenlijk de meerderheid van Nederland vindt dat trouwens prima. Dat moet ook wel eens constateren.
En ja. Is het nou ook zo dat die zogenaamde middenpartijen, ik zeg maar eventjes van af GroenLinks tot en met de ChristenUnie, NCDA, de PvdA, D66 enzovoort, dat die zich daar ook nou iets van aantrekken?
Ja, dat is een goede vraag. Het CDA zou wel moeten, want die hebben nu natuurlijk een proxy gekregen met de boer-burgerbeweging. Dus je hebt iets waar ze zich direct toe moeten verhouden.
Staan iets dichtbij, hè, die twee groepjes.
Die zullen echt wel moeten, ja. Worden wel scherp gehouden. Nou, het valt mij op dat, nou ja, wel, dat is misschien iets wat we weinig nog benoemen, een stuk de landelijke PvdA signaleert dit wel. Nou, Lodewijk Asscher is weg, maar is nu, dat weten van heel weinig mensen, die is keihard bezig in Heerlen Noord, zeg ik. Die is daar samen met Ron Meijer van de SP bezig met dit soort thematiek. Dus daar is dat wel wat aan het veranderen. VVD, deze vind ik moeilijk eer in te schatten. Misschien wel, misschien niet. Maar in ieder geval, nou ja.
Van oudsher waren de VVD en D66 natuurlijk vooral partijen voor stedelingen.
Ja.
Dat kan je heel grofweg zeggen, ja. Geloof ik,
ja.
Wel.
Ja, nou, ik geloof dat je wel wat duidelijker een moment van omslag kan aanwijzen, hoor, dat bij de politiek, de landelijke politiek, het besef komt over, oh, zijn iets te hard gegaan met het terugschalen van voorzieningen. In, nou, de eerste jaren van de jaren 10, dus nou, 2011, 2012, toen was er een overheid die ook weer sterk moest bezuinigen. Dus de overheid ging voor een zo efficiënt mogelijke overheid. Dus geen verspilling van middelen. Nou, dat lijkt weer heel erg op wat Ruding in de jaren 80 zei en deed. Het is toen heel hard gegaan. Er zijn meer schooltjes gesloten dan in andere jaren. Normaal lag dat tussen de 30, 50 sluitingen per jaar. Opeens werden dat er 125 in een jaar tijd. Nou, dat is een paar jaar doorgegaan. Ongeveer, nou, laten we zeggen 2018, zie je bijvoorbeeld op het gebied van scholen dat, nou, dat de minister zoveel klachten van burgers heeft gehoord, dat hij beseft, hey, ik moet stoppen met het sluiten van deze kleine schooltjes.
En dat gaat allemaal nog premier Rutte. Het is allemaal onder zijn
allemaal onder premier Rutte, ja. Ja.
Ik zeg het niet om te stoken, maar om even de mensen een idee te geven.
Ja, ja.
Ja, allereerst, ja, die schoolsluitingen, de basisschoolsluitingen, dat valt in het begin onder Sander Dekker, die dan nog staatssecretaris is. En nou, in 2018 dan heb je ChristenUnie-minister Arie Slob, die zich realiseert, ik moet stoppen met het sluiten van de kleine schooltjes. Dus die heeft vervolgens ook extra geld uitgetrokken voor de kleinste schooltjes in Nederland. Die heeft ervoor gezorgd dat, nou, ik geloof dat de scholen met minder dan 50 leerlingen, die krijgen 20.000 euro per jaar extra.
Dus het kon wel.
Ja.
Slob heeft dus iets gedaan, ook voor zijn eigen achterban waarschijnlijk. Dat hij dacht, nou, daar zitten onze kiezers. Dat moet niet gebeuren.
Mm-hmm. Ja. Precies. Nou, die signaleerde gewoon, als ik hier met dit beleid doorga, dan sluit ik al mijn scholen. Dan krijg ik alleen maar meer van deze boze verhalen van burgers die bij mij komen.
En is het nou afsluitend, kun je zeggen, die boodschap is nu hard genoeg doorgedrongen in Den Haag. De partijen kunnen er niet meer omheen. Kom.
Dat denk ik echt. Je signaleert wel breed dat, nou ja, voor mij begint ook te landen dat het, waar je ook überhaupt staat in die discussie over waar die ondergrens moet liggen, het wordt ook echt wel een beetje in ieders belang. Als je eigenlijk ziet, in ons onderzoek kunnen wij heel duidelijk de gebieden aanwijzen waar de voorzieningen het allerhardst zijn teruggelopen. En die plekken correleren ongelooflijk sterk. Dus met die verkiezingskaart waar we het net over hadden. En als je nou echt ziet dat de woede toeneemt op al die plekken. En je neemt dus correlatie serieus. Het is echt meer dan een correlatie. Want ook allemaal wetenschappers hebben dit ook wel geobserveerd. Nou, jezelf, we kennen het uit Engeland, we kennen het uit Frankrijk. Ja, dan zul je wat moeten doen. En dan, nou ja, ik vind dat is een beetje de centrale vraag die boven dit stuk is gaan hangen. Kun je een overheid wel vertrouwen als je hem niet ziet? Kun je überhaupt iemand vertrouwen die je niet kan zien? Die je niet gewoon kan groeten, in de ogen kan kijken? Dat is best wel... dat is denk ik de grote vraag.
Dank jullie zeer. Koen van de Ven, Remy Koens. Kan het allemaal nalezen in De Groene. Prachtig stuk. Verder in deze Groene. Een reportage uit Schiermonnikoog, waar 7 boeren van het Waddeneiland hebben besloten om een derde van hun koeien weg te doen, waardoor de natuur zich weer kan herstellen. Misschien wel een voorbeeld voor heel Nederland. En een profiel van de sympathieke Deense eurocommissaris Margrethe Vestager, ik geloof dat ik het goed uitspreek, die zich keihard opstelt tegen machtsmisbruik door Big Tech. Kunt u dus allemaal nalezen. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. U kunt ook sterren geven op de podcast-app. En volgende week zijn we er weer met een podcast met analyses en achtergronden bij nieuws en essays. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Zet Vazel, Rosa Ikema en door Stefan Sanders. U hoort nu onze eindtune, A Tune for N, van Paul van Kemenade. Tot de volgende podcast.